Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Je zat nog even naar PSV te kijken?
Ja, misschien niks doen, maar.
Vind je het leuk om te kijken, Erik?
Ja, altijd. Het is leuk gewoon om voetbal te kijken. En zeker divisie.
Ja.
Strand Larsen, bal vast. Omhaal Strand Larsen! Ho, 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 ho! Oh, dat speelt niet helemaal lekker. En dan is Openda weg. De fout van Zwolle en ja, dan is het dus raak.
Boskalli.
Zo! Wat een goal van Boskalli. Terugleggen Dessers, dit is 0-4. Het is 0-4.
Tadic met de versnelling in de voorzet naar Bobby. Die kan hem zo binnenkoppen en dat doet hij ook.
En zo is het voor Bobby gelijk raak bij zijn terugkeer.
Welkom bij de Bord op Schoot podcast van zondagavond 1 mei. We zijn alweer beland in speelronde 31 en voor de tweede week op rij mag ik de Bord op Schoot podcast op zondag opnemen met Mart en Haven. Mart, welkom.
Thanks, Wout.
Leuk dat je er weer bent. We gaan richting het einde van het seizoen. De spanning is er op veel plekken nog wel. Voor jou in Deventer vandaag even niet, maar daar zullen we later op terugkomen.
Yes. Yeah.
En wat we verder natuurlijk nog gaan bespreken, 2 behoorlijk verhitte derbies. En de topclubs die in actie kwamen tegen de kleintjes. Dus alle 9 wedstrijden komen weer voorbij. En dan beginnen we uiteraard op de vrijdagavond met Utrecht NEC. En ja, voor mij, we hebben er weer een mooie voetbalnaam bij in de Eredivisie.
Rocco Robert Schein.
Ja, prachtig toch?
Ja man, ja, uit Estland. Ik had niet gelijk de Estse nationaliteit gezocht achter die naam. En ik kende hem ook eigenlijk helemaal niet. Maar is hij jou opgevallen?
Ja, in de wedstrijd, ik heb hem zelf niet gezien, zeg maar, voor zijn debuut. Dus hij schijnt in Jong Utrecht ook wel indruk te hebben gemaakt. Maar er zijn momenten dat ik geen wedstrijden van Jong Utrecht zie. Dus die had ik nog niet helemaal meegekregen. Maar hij speelde eigenlijk een beetje als tweede controleur naast Maher. En Timmer stond vrij ver naar voren. Ja, van daaruit was hij best wel dynamisch, wilde de bal wel graag hebben. Zijn kijkgedrag was ook wel goed. En dat is best wel opvallend voor een speler van 18 jaar. Dus in het uurtje dat hij speelde, heeft hij best wel een oké indruk achtergelaten.
Oké, nice. Nou ja, positief voor Utrecht. En het feit dat ze gewonnen hebben is vooral te danken aan die andere 2 middenvelders, toch?
Ja, ik vond Maher sowieso goed spelen. Dat is natuurlijk ook wel een speler die op dit niveau wat kan toevoegen. En ja, Timber speelde een hele opvallende rol. Eigenlijk een beetje vanaf de rechterkant wat meer naar voren geschoven. Echt een aanpassing van Utrecht. En ja, dat deed hij eigenlijk wel goed. Kwam ook al een aantal keren in de 16. Dus bij best wel veel gevaar betrokken. Dus leuk om Timber weer een keer in deze rol te zien. Het enige wat hij nog aan ontbrak was een doelpunt. En daar krijgt hij thuis denk ik nog wel even ruzie over met zijn broer, wat ik ervan begreep.
Ja, hij zette zijn actie iets te ver door, hè? Ja. Volgens mij zei hij letterlijk dat Jurien hem zou schreeuwen op Jaron Blonk-achtige wijze. En ik vind het een superleuke gastje en een superleuke link ook met zijn broer. Ze slapen volgens mij nog steeds met z'n 2 op een kamer in Utrecht in een stapelbed. En ik vind het super grappig om die romantiek als het ware zo mee te krijgen in de huiskamer. En ik zou het stiekem eigenlijk ook wel leuk vinden als ze ooit nog samen een keer weer op het veld staan.
Ja, dan moeten we eigenlijk hopen dat Jurien in ieder geval nog een jaartje blijft. En dat Quinten misschien ook wel richting Amsterdam gaat. Dan zou het duo weer herenigd worden. Dus ja, ik zou het heel leuk vinden. Misschien ontwikkelt hij dat Kevin De Bruyne instinct, waar ze het samen volgens mij wel eens over hebben gehad, meteen schieten. Misschien ontwikkelt hij dat nog wel in zijn carrière. Hij is nog jong.
Maar jij ziet hem wel als een versterking voor Ajax?
Ja, of het een directe versterking is voor Ajax, vind ik moeilijk inschatten. Ik zou het wel absoluut een speler vinden die de kans kan krijgen op dat niveau. Het probleem is natuurlijk een beetje op het moment dat je voor Ajax tekent, moet je er ook meteen staan in de Champions League. Ja, ik weet niet of hij daar meteen naartoe is. Wat dat betreft is het ook voor hem ook weer echt een leerjaar bij FC Utrecht, waarin hij ook nog fouten mag maken. Maar ik zou het heel graag zien dat hij dat leerjaar volgend jaar in Amsterdam voortzet. ziet wel zitten.
In Utrecht, dat de Utrecht supporters daar iets anders over denken.
Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, Utrecht supporters die schijnen eigenlijk voor het eerst in weken weer in een goede bui, denk ik. Want ja, ze winnen eindelijk weer. Ze spelen ook wel oké. Ik vond het best wel een aardige wedstrijd van Utrecht. En ze geven het een keer niet uit handen. Ondanks dat de slotfase, in tegenstelling tot het grootste deel van de wedstrijd eigenlijk, in de slotfase NEC nog wel een paar keer kwam opzetten via Okita en via Tafsan onder andere. Maar het enige doelpunt kwam op naam van Doefikas. Wat vind je eigenlijk van hem als spits?
Ja, ik hou wel van gewoon pure spitsen die eigenlijk 95% van de tijd bezig zijn met doelpunten maken en kansen voor zichzelf creëren en niet zozeer in het meevoetballen en zo, weet je wel. En zo'n spits is hij wel echt in mijn ogen. Alleen, ja, dan ben je in Nederland nooit zo heel populair. Hij is natuurlijk bij Utrecht ook niet onomstreden. Veerman, die is destijds gehaald. Maar ja, die is nu geblesseerd. En ik vraag me eigenlijk heel erg af welke keuze Frezer volgend jaar gaat maken. En of hij overweegt om zijn 3-5-2 mee te nemen naar Utrecht. En dan met Doefikas en Veerman in de spits te gaan spelen.
Ja, het zou kunnen. Is ook wel geprobeerd door Haken dit seizoen. In ieder geval om met twee spitsen naast elkaar te spelen. Ja, ik denk nog steeds eerlijk gezegd dat als Utrecht een stap erbij wil maken, dat ze nog weer een extra spits erbij moeten hebben. Want ik ben nou niet dusdanig onder de indruk van Doefikas dat die, waarvan ik nou zeg van ja, die gaat er dan volgend jaar ineens bij Utrecht wel 15-20 inschieten. En daar ontbreekt het eigenlijk al jaren aan.
Maar ja, dus denk je niet dat hij in staat is om er volgend jaar 15 te maken? Want ik denk dat hij best wel in staat is om er volgend jaar 15 te maken. Alleen voegt hij daarnaast zo weinig toe.
Ja, dan zou het een beetje de Dalmau-rol zijn. En dat, ja, die heeft het bij Utrecht ook niet helemaal gemaakt, eerlijk gezegd. Nee. Ja, 15 goals als spits van Utrecht is niet helemaal onmogelijk. Maar ja, ik zou eigenlijk nog, als ze echt een stap vooruit willen zetten, zou ik eigenlijk nog hoger willen inzetten. Ze moeten weer terug naar die Haller-tijd, maar dat zal wel niet zo makkelijk zijn.
Nee, nou ja, die is natuurlijk ook een beetje per toeval uit Frankrijk opgedoken door, hoe heet die, DJ Martel?
Ja.
Ja, wie weet kent hij nog iemand?
Bij Jong Frankrijk.
We hebben het natuurlijk nog wel over een gozer van 22, hè?
Ja.
Kas.
Ja, dat is waar. Nou ja, op basis van drie kwart seizoen of meer dan dat zelfs ben ik nog niet helemaal onder de indruk. Zijn er nog andere dingen opgevallen op de vrijdagavond?
Nou, ik vond dat spandoek voor die overleden Utrechtse journalist heel mooi. Volgens mij heette die gozer, als ik mij niet vergis, Jan van Dam. Die is overleden aan kanker. Dat vond ik aangrijpend, omdat natuurlijk hij volgt volgens mij voor AD Utrechts Nieuwsblad de club ook. En dan is er ook heel veel kritiek altijd op journalisten van supporters, omdat ze simpelweg gewoon kritisch zijn op de club. Dus ik vind het nice dat hij zo herinnerd wordt daar. En ik heb echt diep respect voor de aanhang van NEC dat die op vrijdagavond met 1200 man afreizen naar Utrecht. Want nou ja, het is in Nederland altijd lastig om naar uitwedstrijden te gaan. En nou ja, je wordt behandeld als crimineel, helaas. Blijkt dit seizoen ook wel dat soms nodig is. Maar diep respect dat die gasten met 1200 man afreizen met een buscombi.
Ja, ik kreeg helaas niet helemaal te zien waar ze op gehoopt hadden. Maar misschien dat er voor NEC in de rest van het seizoen nog wat moois voor ze in zit. Dat was de vrijdagavond. Gaan we door naar de zaterdag. En opende volgens mij voor de tweede week op rij met Ajax. Ja. Die vorige week geen indruk maakte bij NEC. Zag jij verbetering tegen PEC Zwolle?
Ik vond het niet sterk en ik vond PEC Zwolle goed beginnen. Maar ja, het is natuurlijk makkelijk voor Zwolle, relatief makkelijk om vol bravoure te beginnen. En het is heel lastig om het vol te houden. En ik heb het idee dat zo'n Ten Hag dan bijvoorbeeld met regeren op rechtsback ook wel nieuwe energie brengt. Want soms heb je wel het idee dat sommige spelers bij Ajax een klein beetje volgevreten zijn. En met de jonge talenten breng je dan toch weer mensen die zichzelf moeten bewijzen. Vind je dat daar wat in zit of vind je dat gelul?
Nou, ja, ik moet zeggen dat ik vooral enthousiast was over regeren, omdat ik het meer een type speler vind die de rol van Masrui wat kan overnemen. En dat Timber gewoon weer vanuit zijn natuurlijke rol als centrale verdediger kan spelen. Want ja, dat vond ik niet heel sterk, zeg maar, dat hij uit zijn krachten het weggehaald. En dat regeren is juist een type, dat heeft een jonge Ajax ook laten zien, die wel die hele rechterkant kan bestrijken en voetballend ook wat toe kan voegen. Dus dat was, vond ik goed om te zien. Ook dat er niet werd gekozen voor Van Gelderen, die dat veel minder heeft. Ja, en ik vond het best wel opvallend dat Ajax eigenlijk zonder vleugelspelers speelde. Ik had dat, ondanks de strijdwijze van PEC, had ik dit niet zo snel aanzien komen. En ja, ik vond dat het wel wat bracht in de zin van energie en dynamiek. En dat er net even iets meer variatie zat dan in vergelijking met afgelopen weken. Maar ik was ook, nou eerlijk gezegd, ook niet dol enthousiast al, als ik heel eerlijk ben.
Nee, ik ben ook benieuwd wat dat dan betekent, wat Ten Hag bijvoorbeeld vindt van Berghuis.
Ja, ik denk, we hebben wel het idee dat nog met die fitheid te maken heeft. En dat benoemde na afloop Ten Hag ook wel een beetje van... dat het dan even weer kijken is als hij echt 100% fit is, wat er dan met Berghuis gaat gebeuren. Want dan is de optie met Mazraoui en Berghuis is ook gewoon weer terug, wat hem betreft. Dus ja, dus eigenlijk weer hopen dat het Berghuis fit wordt. En ja, dan hoop ik eigenlijk nog steeds niet dat hij aan de rechterkant gaat spelen. Maar dat zie ik eigenlijk wel een beetje aankomen als ik eerlijk ben.
Ja, want ik denk toch ook dat Ten Hag niet uit luxe overwegingen 4-4-2 gaat spelen thuis tegen de nummer 2 na laatst.
Nee, zeker niet. Ja, ik moet eerlijk zeggen, jouw scenario, het scenario wat jij had geschetst. Ik zag het eerlijk gezegd na 44 seconden al een beetje uitkomen. Want die kans van Landou, ja, Darvalou kon niet spelen. Maar ik heb echt het idee, nou, als Darvalou dat had gestaan, had het gewoon binnen een minuut 1-0 voor PEC gestaan. En het was zeker niet de enige kans van PEC. Hoewel Ten Hag dat een beetje bagatelliseerde na afloop. Maar ik had echt wel het idee dat ze meededen in de arena. En soms zelfs stond Ajax zelfs met 11 spelers op de eigen helft. Ja, na 30 minuten, als je de shirts niet had gezien, zeg maar, dan had je niet eens het verschil kunnen zien, zeg maar, tussen de topclub en een van de onderste teams in de Eredivisie. Ik vond het best wel opvallend.
Ja, Zwolle speelde met een groot hart en dat is op zich te prijzen. Alleen aan de andere kant, als je zeg maar gewoon kijkt naar hun opstelling, dan is het ook niet zo heel gek dat ze voetballend wel aardig meekomen. Want het zijn bijna alleen maar voetballers. Achterin staan De Wit, Nakayama en Van Polen. Nou ja, daarvan vind ik Van Polen de enige echte verdediger. Ze spelen met heel hoog opgetrokken backs. Nou ja, Clement is echt een aanvallende middenvelder. Van de Belt heeft ook nog wel iets verdedigends in zich. En dan nog 3 aanvallers. Dus ja, als jij bijna alleen maar aanvallend ingestelde types opstelt, dan kom je voetballend wel mee natuurlijk. Maar voetbal is meer dan alleen voetballen, als het ware.
Nou, dat bleek eigenlijk ook wel bij die tegengoal. Ik moet wel zeggen, dat is ook wel de klasse van Ajax. Zowel de goals natuurlijk van Tadić als van Klaassen. Maar die eerste van Tadić, ja, die was echt wel lekker. En ook de manier waarop Taylor die bal neerlegt, dat is gewoon de pure klasse die het verschil maakt. En het is inderdaad net een beetje te veel voetballers of voetballend bij PEC. Want als je ziet hoe De Wit met dit moment omgaat. Ik heb het idee dat als hij vol doorloopt, dat hij in ieder geval in de baan van het schot komt van Tadić en dat Tadić een andere keuze maakt. En nu laat hij eigenlijk die lijn een beetje open en dan doet Tadić het nog fantastisch. Het is echt een heerlijke goal. Alleen ik denk dat hij te voorkomen was geweest. En dit was een fout van Castanea, balverlies. En bij de 2-0 gaat hij ook nog eens in de fout met balverlies. Dus uiteindelijk heeft PEC ook wel een beetje meegeholpen aan het resultaat van Ajax.
Ja, Castanea beleeft niet zijn beste seizoen, hè?
Nee.
Maar wat vond je van hem aanvallend? Want daar was hij nog wel enigszins dwingend bij vlagen.
Ja, hij was dreigend. Eén heel hard schot wat net overging. Maar ook daarin eigenlijk een van de beste kansen van PEC. Volgens mij in de tweede helft was dat nog. Ja, een bal die midden voor de goal die kan schieten. En die schiet hij ook heel matig in. Dus het was zeker niet zijn avond. En als een paar spelers bij PEC beter waren omgegaan met kansen en minder fouten hadden gemaakt, dan had ik eerlijk gezegd nog best wel een lastige avond verwacht voor Ajax. En dat werd het nu niet.
Nee, en die 3-0 was prachtig. Wat vond je daarvan?
Ja, fantastisch ingeschoten door Klaas. En misschien niet de eerste speler die aan zo'n goal linkt, zeg maar. Maar wat dat betreft echt een heerlijke goal en een goede rol van Berghuis die bal verovert.
Hij krult hem in de lange hoek voor de mensen die morgen wel mee willen praten bij de koffieautomaat, maar hem niet gezien hebben.
Ja, hij krult hem echt in de bovenhoek, buiten bereik van Lamproe. Ik denk ook niet dat een andere keeper hem wel had gehad, als ik eerlijk ben. Dus dit was echt een fantastische
dat
schot.
Dat heb je gelijk, hè. Ik had het bij zowel die 1-0 van Tadić als bij deze goal. Je denkt gelijk, had een andere keeper hem wel gehad.
Ja,
bij
die 1-0 had ik nog net even iets meer dat gevoel. Bij die 3-0 was het gewoon klappen. Zelfs als je PEC supporter zou zijn, klappen. En terug naar de middenlijn en weer aftrappen. Dit was gewoon echt een fantastische goal van Klaassen. En ik moet ook wel zeggen, hij heeft er natuurlijk best wel een periode dit seizoen heeft hij ernaast gestaan. Volgens mij heeft hij niet heel veel geklaagd, in ieder geval niet in de media. En nu, op het moment dat het moet, staat hij er gewoon. Volgens mij zijn de laatste 18 goals, Klaassen en Tadić zijn er bij 10 goals betrokken. Dus het zijn wel de routiniers die het doen voor Ajax in de slotfase van het seizoen.
Ja, nice. Nou ja, daar worden ze ook wel voor betaald natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe het volgend jaar gaat. Ten Hag, die managt heel goed al die ego's. eerder wel eens de kikkers in de kruiwagen genoemd. Als er een coach komt met een iets minder grote naam, of die er ook in slaagt om relatief grote namen op de reservebank tegen de nummer 1 na laatste of 2 na laatste van de Eredivisie tevreden te houden.
Ja, dat wordt interessant om te zien. En ik denk ook dat het interessant is om te zien sowieso hoe die laatste 3 wedstrijden gaan. En ja, ik had dan wel een beetje het idee dat Ten Hag iets te positief was na afloop. En ook dat het publiek na de 3-0, zat de sfeer er lekker in de arena. Maar ja, ik heb niet een hele goede wedstrijd gezien, als ik heel eerlijk ben. Ik heb Haller gezien die ik absoluut niet goed vond. Nou, Ten Hag vond van wel. Ten Hag had bijna geen kansen gezien van Peck. Hij vond het een schitterende wedstrijd. Hij vond het publiek de grote winnaar. Nou, in ieder geval niet een neutrale kijker. Maar misschien dat de Ajax-supporter wel weer wat lekkerder op de stoel zit na dit weekend. Dat zou me wel kunnen voorstellen. Ja,
dit is toch altijd wat trainers doen. Als het publiek een slechte wedstrijd ziet, dan draaien zij het om. Als het publiek een hele goede wedstrijd is, dan zijn ze heel kritisch. Dat is een beetje die goedkope trainersretoriek waar je ook wel doorheen moet kijken en eigenlijk geen aandacht aan moet besteden, toch?
Dan laat ik het schieten voor deze
keer. Dat Haller zo'n bal overschiet, dat slaat nergens op.
Nee, ja, trouwens, ik had hem denk ik ook niet gewisseld als ik eerlijk ben. Want dan had ik...
Je had hem ook niet gemaakt.
Nee, dat is waar. Nee, ja, kijk, ik had hem denk ik gewoon laten staan. Ook omdat hij al zo lang niet heeft gescoord. En Brobbie viel wel in, maar dat had eventueel ook op een andere positie gekund. Of dat iemand anders eruit was gegaan. Want Haller loopt momenteel gewoon met de ziel onder zijn arm. En ik denk dat hij een goaltje heel goed kan gebruiken. En dan had ik hem waarschijnlijk niet voortijdig naar de kant gehaald. Maar ja, hey.
Ja, maar dat weet je natuurlijk niet. Hè. Het ziet eruit alsof je met zijn ziel onder zijn arm loopt. Maar ja, zijn lichaamstaal, die vertaalt natuurlijk ook niet per se hoe hij zich echt voelt. En als Ten Hag gewoon veel contact met hem heeft en die weet dat hij er prima in zijn vel zit en heel nuchter is, ja, dan moet je daar ook natuurlijk wel doorheen kunnen kijken.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat bij spitsen, ook voor spitsen die er in de Champions League heel veel hebben gemaakt en die tot januari of wat was het, februari een goed seizoen draaiden, dat die, ook als die een mindere periode hebben, dat die het vertrouwen heel goed kunnen gebruiken. Zeker met die wisselbeurt van Haller in de bekerfinale. Dat dit toch even een knauw is geweest voor zijn zelfvertrouwen. Ik denk dat hij echt een goal heel hard nodig heeft om die laatste 3 wedstrijden nog belangrijk te zijn voor Ajax.
Ja, we gaan het zien.
Zeker.
Ik hoop dat Ten Hag zijn spelers beter kent dan jij de spelers van Ajax kent. Maar je weet het nooit natuurlijk.
Nee, precies. Nou ja, het zou stug zijn als ik het beter zou weten. Maar hey, daarvoor is de Bord op Schoot podcast er ook. Hè, om gewoon zelf te analyseren. En
precies.
Dat gaan we ook doen bij de volgende wedstrijd. Heracles Almelo tegen FC Twente. En jij had hier niet echt het derbygevoel bij vrijdag. Ik moet zeggen dat dat gevoel er wel aardig in zat bij mij na zaterdagavond.
Ja man, het was echt een heerlijke wedstrijd. Het had alles wat een derby heeft normaal gesproken. En nou ja, omdat het bij mij nooit zo heel beladen voelt, heb ik niet echt dat derbygevoel erbij, omdat hij altijd gespeeld wordt. Heb ik het idee dat het ook wat minder intens geworden is in de loop der jaren. Nou ja, de burgemeester die staat ook toe dat hij op zaterdagavond gespeeld wordt. Maar nou ja, ze hadden er in Almelo flink zin in zowel positieve als negatieve manier.
Ja, absoluut. Ja, ik moet ook wel zeggen dat misschien is het verschil ook wel dat de tussen haakjes kleinere club, Heracles Almelo in dit geval, dan thuis speelt. Dat toch nog even iets meer leeft dan een FC Twente Heracles. Dat je... Ja, dat je net even iets meer die rivaliteit hebt in het stadion van de, wat ik zeg, tussen haakjes kleinere club. Dat dat echt wel meespeelde.
Een kleinere club, toch? Veel kleinere club.
Ja, nou ja, goed. Ik zeg tussen haakjes, omdat het sportief gezien natuurlijk best wel lang dat Heracles de grotere club was. Maar dat is ook dit seizoen niet het geval. Dus die haakjes kunnen we inderdaad eigenlijk weglaten. Maar ja, wat er daar allemaal gebeurde achter de goal bij Unistal. Heb jij er ook nog stiekem een beetje van genoten?
Ja, wat ik zeg maar wel heb, ik vind op zich dat bier gooien, dat vind ik irritant. Ik vind het niet zo irritant als sommige andere mensen die heel hysterisch ervan worden. Maar het lijkt me als keeper echt ook wel vervelend, want je bent geconcentreerd op die wedstrijd en er worden de hele tijd dingen van je naar je gegooid, weet je wel. En op het moment dat je dan geraakt wordt, dan snap ik wel dat je daar best wel van schrikt. Ik vind het op zich ook niet zo'n hele rare reactie dat je dan redelijk theatraal naar de grond gaat, weet je wel. Ik bedoel... Want je bent gewoon met iets anders bezig en dan word je bekogen met allerlei dingen. Ja, je rekent daar niet op.
En je weet ook niet wat je raakt in dit geval. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet helemaal zag wat er gebeurde. Maar Unistal gaf zelf na afloop aan dat het om een shotje ging. Dus gewoon een shot, flesje of een glaasje. Ik weet niet of het een flugel was of wat er tegenwoordig allemaal wordt gegooid. Maar daar werd hij in ieder geval door geraakt. Ik moet wel zeggen dat hij er ook wel goed mee omging. Want hij vond dat de hele biergooi en zo, daar zei hij eigenlijk over, ja, het hoort er wel een beetje bij. En dat vond hij allemaal niet zo erg. En ik vond het eigenlijk ook wel mooi dat het moment nadat hij geraakt was, net voor rust. En toen werd er volgens mij gefloten voor rust. En toen liep hij ook nog gewoon even rustig voor die Heracles supporters langs. Ook het gezicht naar de supporters toe. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik denk ook dat geen enkele supporter het veld op durft te lopen. Als je die gozer voor je neus hebt staan. Dan had je weer zo'n Okoye momentje gehad. Dus ja, ik moet zeggen dat de Twente-spelers daar vrij goed mee omgingen. Ook wat Tjerni deed nadat hij gewoon een klap in zijn gezicht kreeg.
Ja, man, ik vind dat wel, dat je daar wel echt serieus naar moet kijken, man. Want dat bier gooien is tot daaraan toe. Maar ik vind wel dat je als supporter onder bijna iedere omstandigheid gewoon echt van die spelers af moet blijven. En ja, omdat er dan een opstootje is voor je neus, dan heb je al het geluk dat je daar zo dicht op kan staan als supporter. Want in heel veel landen is dat echt volstrekt onmogelijk. Dan sta je er al zo dicht op en dan deel je ook nog een tik uit. Ik hoorde Hugo Borst bij Radio Langs de Lijn zeggen dat die gozer wel een jaartje een stadionverbod verdient. Maar ik zou daar als club toch wel iets harder op ingrijpen. Want als je jezelf niet kan beheersen om van spelers af te blijven, dan heb je serieuze problemen als supporter, hoor.
Sowieso. Ik vind een jaar ook wel echt aan de korte kant, inderdaad. Ja. Levenslange stadionverboden, ja, ben ik ook niet.
Ja, ben ik ook niet voor, nee.
Ja, hangt er een beetje vanaf inderdaad van het vergrijp natuurlijk. En dit is wel in de een van de hoogste categorieën, denk ik. Dus wat dat betreft, niet alles positief qua derbygevoel. Even terug naar het veld.
Ja, die tackle, man.
Het leuke is dat Van der Eijk was een scheidsrechter, een vrij jonge scheidsrechter. Ik vond dat hij het op zich nog wel aardig deed, niet helemaal uit de hand liet lopen. Maar dit moment gaf hij gewoon even een kleine toespraak. Van, nou ja, niet meer doen, jongen.
Maar dan weet je, hij heeft het niet gezien.
Nou, dit is gewoon echt een klassieke benenbreker, man. Ja, we lachen er een beetje om, maar het is echt, ik vond het echt, toen ik het terug zag, dacht ik ook van, jeetje, dit is echt een schandalige tackle. Dan heb je, moet je net als slachtoffer zeggen, moet je het geluk hebben dat je benen niet helemaal vaststaat. Want anders, kun je de scherven ongeveer bij elkaar rapen. Het deed mij een beetje denken aan Doken Smit, Cambuur Heerenveen. Dat je gewoon echt een beetje dat derby gevoel hebt als thuisploeg. En je wil er tegenaan en je wil strijd leveren. Ja, je gaat gewoon totaal over de scheef. Hoeveel wedstrijden schorsing zou je hier aan koppelen?
Nou, ik denk dat het wel een wedstrijd of 4 wordt. En terecht. Want ik vind dat er doorgaans vrij lage schorsingen gegeven worden aan hele lichte vergrijpen. Of aan hoge vergrijpen. En vrij zware schorsingen aan lichte vergrijpen. Dus ik hoop dat dit dat dit wel redelijk zwaar bestraft wordt. Want we lachen er inderdaad om wat je zegt. Maar je kan hier gewoon iemands carrière flinke schade toebrengen. En dat moet je niet willen. Maar na die rode kaart was Heracles echt ontzettend goed. En ik denk dat je dat wel toe kan schrijven aan de trainer, aan Frank Wormoed. Dat die zo goed in staat zijn met dat soort veranderingen om te gaan. En dus individueel de intelligentie hebben, maar ook de tactische discipline om zich aan zo'n situatie aan te passen.
Sowieso, ja. Ik denk een terecht compliment voor Wormoed. Ook, dat is natuurlijk een hele korte periode, maar voor de rode kaart al hoe Heracles zich manifesteerde. En zeker daarna, want het ging denk ik om een minuut of 80 of zo waarin ze het nog vol moesten houden. En dat is met 10 man gewoon heel zwaar. En vaak zie je juist in de slotfase of in de tweede helft dat het op een gegeven moment het team in ondertal gaat opbreken. En dat was nu eigenlijk ook niet zo. Voor mijn gevoel had Heracles in de tweede helft ook nog de beste kansen via Bakers onder andere. Kaliata kwam nog 2 keer in een hele gevaarlijke positie. En alles met 10 man. Echt ontzettend knap van Heracles.
Ja, ik zag Bakers dat doelpunt maken. En toen dacht ik, dit kan niet dat hij een doelpunt maakt. Toen werd hij gelukkig afgekeurd. Maar het is Heracles gegund. En ik denk wel dat onze grote vriend Jannis Blaswieg, dat zijn opvolger nog niet onder de lat staat bij Heracles. Want die Koen Bukker, hij heeft nog geluk met die met die bal die hij door zijn hand laat gaan, dat hij uiteindelijk wordt afgekeurd. Ik denk wel terecht. Maar dat lijkt me echt onder geen beding de nieuwe keeper van Heracles.
Hmm. Ja, volgens mij hebben we het er al eens eerder over gehad. Of ja, in ieder geval, hij is al eens eerder besproken. Hij heeft ook wel hele goede wedstrijden gekiept. Er zijn inderdaad net een paar momentjes waarvan je denkt van, is dit een keeper waarmee je 34 wedstrijden Eredivisie in kan gaan? Als je ambities hebt richting, laten we zeggen, middenmoot play-offs, maar in ieder geval probleemloze handhaving. Ja, ik denk dat het nog een aardige strijd kan worden met de keeper die nu bij Emmen onder de lat staat.
Brouwer. Ja, ik denk dat ze voor een nieuwe keeper gaan.
Ja ik verwacht het eigenlijk niet. Ik zie ook wel in Bukker wel talent, zeg maar, om verder te komen. Alleen, Misschien zijn die drie laatste wedstrijden nog een soort examen voor hem richting volgend seizoen. Dus dan moet hij nog wat laten zien.
Gaat hij in ieder geval wat mij betreft zijn examenperiode in met een onvoldoende op zijn rapport tot nu toe. Maar er kan nog van alles gebeuren.
Hij heeft nog wat goed te maken bij Meester Mart.
Hij heeft nog wat goed te maken.
Precies.
Ja, man.
Nog even over Twente. Hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. De strijd om plek 3. Probleemloos winnen ze normaal gesproken in wedstrijden. Vaak niet vanuit deze situatie dat ze in overtal kansen moeten creëren. Want als je het even over examens, dan zijn ze voor dat examen ook wel gezakt. Want het was met 11 tegen 10, het was gewoon 80 minuten lang niet indrukwekkend. Ja, en ik vond eigenlijk het toppunt wel de slotfase. Dat ze er werd gewoon geen bal meer afgegeven. Tjerny die schoot alles zelf op doel. Frustraties liepen op bij Twente. En ja, eigenlijk hebben ze geen fatsoenlijke kans gecreëerd in de slotfase. En dat mogen ze zichzelf zeker aanrekenen.
Nee, want op zich, het huidige succes van Twente is natuurlijk wel echt de teamprestatie. En ja, ik had bijna het idee dat dat een beetje ontbrak afgelopen weekend.
Ja, gek eigenlijk. Het teamgevoel is er normaal gesproken wel. En het overleg was er in de slotfase zeker niet. Dus dure punten die ze laten liggen tegen Heracles, dat denk ik als uitblinker Fadiga had. Dat vond ik echt indrukwekkend. Niet alleen de manier waarop hij de goal maakt, maar ook hij heeft gewoon rushes waarbij hij gewoon echt moeiteloos spelers voorbij rent. Het is echt wel voor mij een moderne back. En eigenlijk wel een speler die misschien ook nog wel op een hoger niveau actief kan zijn als die deze lijn doorzet.
Ja, dat dacht ik ook al. Ja, er zijn een hoop backs van Heracles uiteindelijk in hele goede competities beland. En hij lijkt ook wel zo compleet te zijn. Dus ja, wie weet dat gebeurt.
Wie ook nog een nieuwe stap moet maken, tenminste, als we Mario van den Ende moeten geloven, is moet de scheidsrechter misschien ook wel getransfereerd worden. Dat had jij meegekregen.
Ja, ik vind het verschrikkelijk dat alle grote Nederlandse media op het moment dat er iets gebeurt gelijk oud scheidsrechters gaan bellen wat hun mening ervan is. En dat die daardoor nog steeds een beetje relevant zijn. Maar ik zag zowaar een goed tweetje van Mario van den Ende voorbij komen. Die opperde namelijk een transfermarkt voor scheidsrechters. En vroeger snapte ik nooit waarom hele goede scheidsrechters wel een Champions League finale floten, maar niet in de Premier League. Nou ja, goed. Inmiddels is dat natuurlijk volstrekt duidelijk. Die hebben ook gewoon een carrière ernaast. Een ander leven, weet je wel. Maar het lijkt me gewoon wel ik vind het een leuk gedachte-experiment om transfers van scheidsrechters te hebben. Weet je wel, ja. Dat je gewoon Go Ahead Zwolle hebt met een Colombiaan die heel goed met hete wedstrijden om kan gaan en dan 24 gele kaarten geeft.
Het lijkt mij een schitterend experiment. Ik weet niet of we dit seizoen nog kunnen invoeren, maar anders gaan we het volgende seizoen proberen te regelen.
Misschien. Maar ook omdat natuurlijk Makkeli en zo, die verlies je allemaal grote competities. Nou ja, al die Spaanse scheidsrechters zijn verschrikkelijk, dus die gaan ongetwijfeld flink shoppen. Saoedi-Arabië krijgt hele goede, een beetje oude scheidsrechters. Daar gaat Kuipers dan heen. Ja, en wij krijgen natuurlijk een enorm vreemdelingenlegioen uit waarschijnlijk Scandinavië. Nou ja, ik vind dat wel leuk. Gewoon voor een jaar, voor 2 jaar. En dan kunnen ze daarna gewoon weer terug, zodat ze hier ook een supermarkt kunnen runnen.
Scandinavië zie ik wel zitten. Die passen zich lekker makkelijk aan.
Dus beetje snel de taal, hè?
Dat is vast wel een opvolger van Björn Kuipers te vinden, of ze nou een supermarkt hebben of niet. Maar dan hebben we misschien zou een van die scheidsrechters misschien ook wel een andere beslissing nemen als de scheidsrechter bij Sparta AZ. Laatste minuut. Sam Beukema gaat een duel aan. 1-0 de stand. Ja, zeg het maar, Mart.
Ja, het is echt. Ik geloof het eigenlijk mijn ogen niet. Ik bedoel, ik heb een zwak voor Sam Beukema, maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Want er is echt gewoon volstrekt niks aan de hand.
Nee.
Hij heeft ook niet zijn arm nog hoog, waardoor het lijkt alsof hij een duw geeft. Hij heeft echt zijn arm naast het lichaam hangen. Dus er is echt geen enkele reden om te fluiten. Maar ja, de scheidsrechters in Eredivisie. Wie was het? Volgens mij was het Kamphuis, toch?
Nee. Die floot op zondag. Het was onze oude bekende Edje van de Graaf. Die,
was het Edje van de Graaf? Ja, dat verklaart gelijk een hoop. Ja, dat is. Ja. Er is nog flink werk aan de winkel voor het Nederlands scheidsrechtersgilde. En ja, dit is natuurlijk voor AZ super zuur. Maar uiteindelijk stelt het wel Van Krooi in staat om de degradatiestrijd nog heel spannend te houden. Nee, of kijk, hij was natuurlijk, Van Krooi was super goed bij VVV onder Stijn.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat als jij dan een trainer waar jij eerder heel goed onder gepresteerd hebt naar jouw club komt, dat je dan gelijk een enorme boost krijgt. Nou ja, en dat mede dat zelfvertrouwen ervoor zorgt dat hij deze bal nu gewoon in de korte hoek schiet en niet een beetje laf erin chipt, zodat iemand er mogelijk in kan koppen.
Nee, ja, daar kan me zeker wel iets bij voorstellen. Sowieso Van Krooi bij Sparta nog geen doorslaand succes, maar onder Vrezen ook wel wat gespeeld. Alleen ja, misschien dat Stijn net de boost kan geven aan Van Krooi, maar ook wel aan Sparta om zich in die laatste wedstrijden nog wel beter te manifesteren dan de laatste weken. Want ik moet eerlijk zeggen, als hij op deze manier blijft spelen en hij blijft Namli en Mijnans opstellen en ze blijven in de Eredivisie, ja, dan wordt er van ons misschien ook wel een kleine inzameling gedaan voor een standbeeldje. Want ja, Mijnans die heeft gewoon tweede seizoen zelf bijna niet meer in de basis gestaan. En als ik dan 90 minuten naar deze wedstrijd kijk, ondanks die gemiste kans, want dat zag er heel lullig uit, maar ja, die kwaliteit, man, die druipt er gewoon vanaf bij hem. Ik vind het echt heel bijzonder dat hij onder Vrezer niet altijd in de basis heeft gestaan. Ik vind het echt een geweldige voetballer om naar te kijken.
Ja, ik ben dat grotendeels wel met je eens. En ook omdat je natuurlijk, als je heel verdedigend wil spelen, dan moet je zorgen dat je nog altijd 2, 3, 4 gasten in je ploeg hebt, die in ieder geval ook met de bal aan de voet wat kunnen. Simpelweg dat je niet de hele tijd onder druk staat. En dat is natuurlijk wel het voordeel als je Namli en Mijnans hebt. Dan krijg je ook veel meer rust in je spel. En als je dat hebt, dan kun je uiteindelijk ook je aanvallers gaan bedienen. En nou ja, daarom is het op zich ook best wel gek, denk ik, dat ook voor de verdedigende lijn van Vrezer, dat die daarvoor niet gekozen heeft voor meer voetbal, zodat je wel gewoon af en toe de bal in de ploeg kan houden.
Nee, klopt. Ja, het was altijd of Namli of Mijnans. En ja, soms zelfs allebei niet. En dat, dat heeft mij ook wel gestoord. Dus wat dat betreft ben ik blij dat Stijn probeert om met aanvallend voetbal Sparta in de Eredivisie te houden.
En die tegengoal dan? Wat vond je daarvan? Want dat vond ik een heel raar moment.
Ja, zeker. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het balverlies van Ouassar was dat volgens mij, dat was een beetje ongelukkig. Maar eigenlijk alle keuzes die daarna worden gemaakt waren ook niet heel, heel fijn. Want ja, Abels die appelleerde, maar bleef op dezelfde lijn staan. Nou, dan weet je zeker dat je hij had nog een kans om te stappen, dat deed hij niet. En volgens mij was hij uiteindelijk ook degene die ervoor zorgde dat het, ja, dat in ieder geval de buitenspelcamera niet kon constateren dat Pavlidis buitenspel stond. En Vriends, die stapte uit, wat op zich ook vrij riskant is als er geen druk op de bal is. Maar die was volgens mij nog wel op tijd. Alleen, ja, hij schijmde ook niet de paaslijn af richting Pavlidis, waardoor Pavlidis gewoon door kan lopen. Dus dat vond ik ook best een opvallende keuze. En als Abels op tijd was gestapt, was het waarschijnlijk goed gegaan. Maar nu liep het eigenlijk in alle opzichten mis. Ik vond Okoye er ook niet heel sterk uitzien, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja, wat dat betreft één moment waarop Sparta AZ het eigenlijk een beetje cadeau deed. En ja, best wel opvallend. Ook die situatie met de buitenspelcamera, heb je dat meegekregen?
Ja, nee, zeker. Maar ik moet wel zeggen dat ook op het moment dat het gewoon, dat het twijfelgeval zo extreem is, kan ik daar ook wel vrede mee hebben. Weet je wel, natuurlijk moet het technisch gezien allemaal kloppen. Is het een zwart-witte regel? En als het een centimeter buitenspel is het buitenspel. Maar ja, als het zo op het randje is, nou ja, dan vind ik, kan ik het voor deze keer, kan ik er ook wel vrede mee hebben.
Ja, en om het even te duiden, eigenlijk waren er twee beelden. Eén was de camera van ESPN, waarop het in ieder geval heel veel de schijn had dat Pavlidis buitenspel stond.
Maar echt net, hè?
Ja, dus niet per se helemaal vast te stellen. Het leek een beetje op basis van de lijnen in het kunstgras dat het wel zo was. Alleen ja, dan zijn er eigenlijk altijd de lijnen van de VAR nodig. En er was dus een schitterend beeld waarop Abels te zien was, maar waar Pavlidis gewoon totaal niet in beeld was. Waardoor je in ieder geval niet met zekerheid kon zeggen dat Pavlidis buitenspel stond. Dus in dit geval in het voordeel van AZ. Ja, ik moet alleen wel zeggen, die 1-0, oké. Alleen ze hadden gewoon 2-3-0 moeten maken. Dan hadden ze die wedstrijd nooit meer het handen gegeven. Jij noemde het inderdaad zuur. Nou, dat was ook zo, die vrije trap in de laatste minuut. Maar het is eigenlijk ook weer iets wat ze een beetje over zichzelf afgeroepen. Ik heb het idee dat, dat AZ denkt dat voetbal een soort jury-sport is of zo. Dat als jij aan het einde van de wedstrijd dominant bent geweest en je hebt lekker je kansen gecreëerd en je hebt lekker gevoetbald en je hebt wat mooie acties gemaakt, dat je aan het einde de 3 punten cadeau krijgt. Maar ja, het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat ze het weggeven tegen een kleinere tegenstander.
Nee, nou ja, daar had Abou Klal verandering kunnen brengen, want die heeft op zich de kansen gehad.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat hij krijgt nu ook wel de kansen onder Pascal Jansen. Maar ja, het is nog niet zo dat hij ze met beide handen aangrijpt. Dus wat dat betreft, hij moet het nu ook wel laten zien bij AZ.
En ja, hij zit er natuurlijk ook al heel lang. Hè. Volgens mij zit hij er al wel 3 jaar. En ik moet zeggen dat ik er persoonlijk ook meer van had verwacht. En ja, op zich, goede spitsen missen kansen, zei Cruijff wel eens. Hij krijgt de kansen wel, dus wat dat betreft is het hoopgevend. Ik vind hem technisch ook wel goed. Maar ik vind dat zijn rendement eigenlijk nog wel nou ja, verdubbeld kan worden is misschien wat overdreven, maar dat het wel echt flink omhoog moet.
Verbeterpuntje voor Abu Ghlal en voor AZ richting de laatste wedstrijden van het seizoen en de strijd om plek 3, hoewel dat misschien al lastig gaat worden. Waar wel veel meer rendement was bij de tweede echte derby van dit weekend. SC Heerenveen Cambuur. Ja, dit was genieten.
Ja man, ik heb hem op de oldschool manier geluisterd. Ik begon mijn dag vanochtend in Deventer. Toen ben ik naar Utrecht gereden om te voetballen. En toen ben ik van Utrecht weer teruggereden naar Deventer voor Go Ahead. En de wedstrijd was op de radio. En nou ja, eigenlijk lijkt voetbal natuurlijk altijd 5 keer zo mooi op de radio. En nou ja, goed, dat zegt heel veel over deze wedstrijd. Want nou ja, ik heb echt in de auto echt genoten. En van de samenvatting uiteraard ook. En een heel klein minpuntje dat Sar niet een hattrick gemaakt heeft. Maar het was een fantastische pot, ook voor de tv, denk ik, Wout, of niet?
Ja, ik denk eigenlijk inderdaad dat het haast nog leuker was om het op de radio mee te krijgen. Omdat dan, ja, er zaten gewoon superveel momenten in waarbij er in ieder geval gevaar was. Hoewel er niet altijd even goed mee om werd gegaan door desbetreffende spelers. Ja. Aan de andere kant, ja, op de tv kreeg je in ieder geval die prachtige goals mee. Want ja, sowieso man, die 1-0, Tom Haaien met een fantastische voorzet en binnenkantje voet afgerond door Enes Tahiri. Ja, de meeste spelers die schieten die bal de tweede ring in. Die denken, nou, dit is mijn kans. Die nemen hem vol op de wreef. En nou ja, dan kun je die bal gaan zoeken. Tahiri deed het heel bewust, heel beheerst en stevig kansloos. Ja, dat was al een heerlijke goal. En ja, Tom Haaien sowieso. Ik moet eerlijk zeggen dat de eerste wedstrijd die jij in de Eredivisie speelde voor Heerenveen, ja, een beetje sowieso. Moest nog een beetje zijn draai zien te vinden. Maar dat is inmiddels al gebeurd, hoor.
Ja, maar je hebt ook echt wel heel lekker veel voetbal op je middenveld met Haaien, Halilovic en Tahiri.
Ja, zeker.
Ja, dat is, ja, er worden weinig ballen afgepakt dan. Maar ja, als je zo voetbalt, dan teken je ervoor met een 3-3.
Absoluut. En er worden weinig ballen afgepakt. En ja, dat was gold in dit geval helaas ook voor de verdediging van Heerenveen bij de 1-1. Woudenberg liet zich al weglokken. En ja, Erwin Mulder, die eindigde achter de doellijn. Dan wordt het heel lastig om ballen te stoppen. Heel opvallend.
Ja, we hebben het vaak gehad over de positionering van Marciano. Maar dat was hier ook echt niet in orde. En dat is op zich voor een ervaren keeper wel heel gek.
Ja, hij gaf het wel zelf toen afloop. Hij stond veel te ver bij de eerste paal. Nou, dan moet je dus eerst al terug naar het midden van je goal, zeg maar, voordat je ook wat stappen vooruit kan zetten. Nou, daardoor kwam die, denk ik, gewoon veel te laat bij die kopbal van Ultrikis. En ja, voor mijn gevoel ook, is dat wel een kantelpunt in de wedstrijd. In die zin dat de Heerenveen zat er zo goed in dat ze misschien in de eerste helft de wedstrijd al hadden kunnen beslissen. Ja, nu komt Cambuur terug op 1-1 en blijft de marge elke keer te overbruggen. Ook na de 2-1. En ja, had Cambuur zelfs met de winst weg moeten gaan, denk ik.
Ja, man. Ja. Jezus. Ja, ik denk dat je doelt nu op de 3-2, toch of niet?
Ja.
Ja, zo. Ja, dus de fantastische commentator op de radio die vertelde dat Cambuur de wedstrijd besliste. Toen dacht ik, nou ja, gun ik Cambuur wel toch meer een stadsclub tegen een dorpsclub. Ik heb ook meer met hoe het bij Cambuur beleefd wordt dan bij Heerenveen. En ja, vervolgens schoot Milan van Ewijk. Al trouwens nog even over die Paulussen. Het is altijd leuk, vind ik, om Limburgse voetballers in Friese dienst te horen. Dat voelt gewoon als een heel gek contrast dat iemand uit het zuidoosten dan in het noordwesten speelt. Maar die schoot hem goed in, Mulder kwam er nog aan en nou ja, vervolgens Milan van Ewijk op Joost van Aken, die daarmee toch nou ja, die domme penalty goed maakt. Een poging deed om zijn shirt uit te trekken. Lukte niet, heel erg juichte. En toen viel ik maar op dat die namen bij Heerenveen, die heel veel clubs hebben die als een soort kassa-medewerker die nu onder het logo staan.
Yeah.
Maar Heerenveen heeft die dus in dezelfde grootte nu boven het rugnummer gedrukt.
Oké.
Wat echt, nou ja, wat mij betreft heiligschennis is en 12 punten in mindering. En eventueel terug naar de amateurs. Maar dat is zo super lelijk dat je echt denkt, wie de fuck bedenkt dit?
Weet je zeker ook dat het de spelersnamen zijn?
Ja, zeker. Ik heb het nog bij Sar gecheckt en ja, en daar stond het ook. En nou ja, als het niet zo is, dan laat ik me graag fileren op social media morgenochtend. Maar nou ja, sinds vorige week is mijn bril weer gerepareerd. Dus ik heb vertrouwen in mijn waarneming.
Oké. Ja, ik zie in ieder geval boven het rugnummer zie ik een vrij grote sponsor staan. Maar
ja, en daaronder?
Oké.
Ja, ik zweer het je. Als het niet zo is, dan ga ik volgende week graag door het stof. Maar
Ik hoopte eigenlijk dat je zou zeggen, ga ik op de fiets naar Heerenveen. Dan hebben de mensen ook nog wel dan hebben de mensen nog een goede motivatie om het in te sturen. Dus laat het ons vooral weten als Mart ernaast zit. Maar goed, ja, even weer weg bij de rugnummers. Inderdaad, ja, Van Aken die zijn eigen fouten goed maakt. Ook heel bijzonder dat zo'n ervaren verdediger zo'n tackle inzet op Kalon. En ook niet het enige moment waarop Kalon in de 16 werd gehinderd als het aan mij lag. Dus wat dat betreft niet gek dat daar een penalty uit voortkwam. Waar nog wel heel veel discussie over was, los van de penalties, was ook dat Nijhuis nog liet doorspelen na die goal van Paulussen. Maar ja, eigenlijk was het gewoon terecht. Want ik zag ook op Twitter voorbij komen dat eigenlijk op het moment dat Paulussen die 3-2 maakt, staat er een bepaalde tijd op de klok. En op het moment dat ze verder spelen, is het volgens mij 2 minuten verder. En was er nog steeds gewoon een minuut te spelen in de blessuretijd. Dus eigenlijk heeft Nijhuis het perfect gedaan, in mijn ogen.
Ja, wel even first things first. In het beste Twengels. Ik heb het even op Socrates opgezocht, onze beeldbank. Ik zie hier dat het klopt wat ik zeg, dat de namen er heel klein in beeld staan. Ik zal je zo meteen even die foto opsturen. Aan de andere kant, jouw redenatie klopt wel, maar we hebben gewoon geen zuivere speeltijd. Dus die 4 minuten die komt erbij omdat het stilgelegen heeft. En volgens mij op het moment dat het dan tijdens die blessuretijd even stil ligt, kun je er wel heel iets bij tellen. Maar als er 4 minuten op 45 minuten worden bijgeteld, dan is het wel gek om 2 minuten op 4 minuten daarna erbij te tellen, toch?
Nou ja, in mijn ogen niet. Want niet als op het moment dat die goal wordt gemaakt de 93ste minuut is. En je hebt 94 minuten speeltijd in principe met 4 minuten erbij. Ja, als er dan echt 2 minuten feest gevierd wordt, dan vind ik niet zo gek dat er nog even een minuutje doorgespeeld wordt.
Ja, nou ja jij hebt bij de Rabobank gewerkt, maar qua percentages is het allemaal wel een beetje scheef, toch?
Wil je deze twee dingen ook aan elkaar koppelen?
Nee, ik dacht ik leid het even in. Nee, maar ja, oké. Okay. Ja, misschien
Rabobank
heb je wel gelijk.
Rabobank is ook schuld, wil je zeggen.
Ja, sowieso. Ja, ze wisten ook alles van die dopingperikelen toen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Die gooien we gewoon voor de bus. Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Het is in ieder geval voor de wedstrijd en voor mijn wedstrijdbeleving in de auto is het hartstikke leuk. Want het is een fantastisch resultaat en het is Joost van Aken ook enorm gegund.
Een reclame voor de Eredivisie, om het zo te zeggen. En daar was de eerste doelpunten van vandaag het ook mee eens. Audrey sprak na afloop Enes Tahiri en eigenlijk ook over de liefde voor de Eredivisie.
Toen je hier kwam, zei je dat je de Eredivisie had gemist?
Ja, toen ik in Roemenië zat, had ik elke weekend op mijn tv gewoon Eredivisie aan het kijken. En zeker RKC, omdat het was toen mijn oude ploeg en ik had nog veel vrienden daar. Maar ik was meestal Eredivisie aan het kijken daar.
Want wat vind je zo leuk aan deze competitie?
Van Eredivisie?
Ja.
Goh, ik voel me gewoon thuis hier. Qua voetbal, ik voel me gewoon thuis hier. En ik hoop dat ik nog een paar mooie jaren in Eredivisie kunnen maken.
En je zei het zelf al, je hebt in Roemenië gespeeld, best veel clubs al, ook voor Jong Marokko. Waar staat zo'n Friese derby dan? Op zo'n
verhaal? Momenteel eerste plek.
Ja?
Ik heb ook RKC Willem II gespeeld en toen ik in België voetbalde. Liers tegen Mechelen, het was ook een derby. En in Roemenië tegen Steaua Bucharest was ook een derby. Maar zo'n sfeer, dat is gewoon de beste voor me.
Ja, mooi om te zien. Echt een speler die nog de liefde heeft voor de Eredivisie. Die je hopelijk de komende jaren ook nog kan spelen. Want echt een heerlijke technicus.
Ook wel, toch? Anders laat je niet Kloei achter je om naar Heerenveen te gaan als je niet enorm van de Eredivisie houdt.
Nou ja, ik denk dat
Je gewoon in die prachtige Roemeense competitie.
Ik denk dat het salarisstookje daar prima was, maar hij heeft er niet heel veel minuten gemaakt en het is niet helemaal zo uitgepakt als dat hij had gehoopt. Maar ja, aan de andere kant is het dan ook heel fijn dat hij er meteen weer voor kiest om in onze competitie verder te gaan. En ja, waarop blijft toen hij terugkwam. En als hij in deze vorm gaat verkeren en als hij 100% fit is, dan wordt het denk ik alleen maar beter.
Ja, heerlijke voetballer, man. Hij viel me toen voor het eerst op bij RKC in de KKD of misschien toen nog Jupiler League. En sindsdien is het eigenlijk vooral een stijgende lijn gegaan. En heeft hij een beetje een ongelukkige keuze gemaakt door naar Roemenië te gaan. Maar qua attractiviteit om naar te kijken is het een van de fijnste middenvelders inderdaad buiten de top.
Absoluut. En een van de meest attractieve middenvelders in de top, die moesten we op zondag missen. Want Mario Götze deed niet mee bij PSV. Was ook niet de enige afwezige. Een aantal blessures zijn al onbekend. Maar ook Ramalho moest deze keer afhaken. Daardoor kwam Eric Gutierrez centraal achterin te staan. En in plaats van Gutsen kwam Vinicius erbij als een soort tweede spits. Bij de thuiswedstrijd van PSV tegen Willem II. Een flink gewijzigde formatie, maar nog steeds geen echte wedstrijd, denk ik, tussen deze twee teams.
Nee, nou ja, PSV was nog steeds superieur. Al had ik het idee dat ze er bij Willem II wel echt alles aan deden. En dat vind ik wel te prijzen, dat nog geen van de potentiële degradanten het al heeft opgegeven. En ik vond Gakpo heel goed weer. En maakte ook gewoon die kopbal, vond ik echt een mooi doelpunt. En ja, toen realiseerde ik me eigenlijk pas, het is pas het 10e doelpunt. En ja, dat vond ik best wel weinig eigenlijk van dit seizoen.
Ja, hij heeft ook wel veel wedstrijden gemist. Of veel
24 wedstrijden heeft hij gespeeld.
Ja, nou ja, veel wedstrijden waarin hij niet topfit was of vroeg naar de kant werd gehaald. Dus wat dat betreft vind ik het voor een buitenspeler nog wel een oké rendement. Ik moet wel zeggen dat ja, die kopbal en die bijna assist op Vinicius, waarbij Vinicius waarschijnlijk zijn hamstring of zo ja, scheurt.
Waar was dat?
Ja, ik moet wel zeggen dat de enige twee echt goede momenten waren. Als ik kijk naar de hele wedstrijd, dan was het ook in de tweede helft was het bij Gakpo wel een beetje op. Dus het viel mij eerlijk gezegd niet heel erg mee. Ik denk ook gewoon dat hij nog niet super fit is. Dus ik hoop dat die week extra hem richting volgende week nog wat meer kan geven richting Feyenoord. Want ik vond het vandaag niet fantastisch, ook niet van PSV in zijn geheel. Ja, onder andere Veerman was echt waanzinnig slecht, maar dat zal hij zelf waarschijnlijk ook weten. En ja, invalbeurt van Bruma was ook echt normaal. Hij heeft wel eens invalbeurten zeg maar tegen tegenstanders die niet top zijn en waarbij ze voorstaan, waarbij die heel goed functioneert. Was vandaag ook niet zo. Dus wat dat betreft
maakt nog wel een doelpunt.
Ja, ook afgekeurd. Dus ja. Wat dat betreft vond ik niet superveel positiefs te melden over PSV. Ik denk de slechtste wedstrijd van PSV sinds Sparta uit. Die ze toen tegen 10 man nog over de streep wisten te trekken. Maar ja, tegen Willem II maakte het ook allemaal niet zo heel veel uit.
Nee, dat is ook waar. Ik denk wel alleen dat als Shane Nunnally elke keer tegen PSV speelt, dat hij de gouden bal gaat winnen.
Ja, ik denk dat hij dat verzoek zeker gaat indienen bij de KNVB. Dat hij alleen dan maar in actie hoeft te komen. Volgens mij is een vierde goal in 6 wedstrijden tegen PSV. Ja. En normaal gesproken doet hij ze ook pijn. En normaal gesproken zou je ook zeggen, nou, als je 2 keer scoort tegen PSV, haal je minimaal een resultaat. Maar ja, dat is niet met de huidige staat van de Willem II-verdediging. Ja, ook de manier waarop ze de goals weggeven. Hele lullige eigen goal van Dammers. En bij die eerste goal zien ze er niet heel goed uit. Het is kwetsbaar achterin en het blijft kwetsbaar achterin. Dus wat dat betreft, ja, ik denk nog steeds dat dit de degradant is, als ik heel eerlijk ben.
Ja, dat denk ik ook. En dit lijkt me ook wel een ploeg die het heel lastig krijgt in de na-competitie, met inderdaad hoe kwetsbaar ze verdedigend zijn. Ook omdat ze niet echt in staat zijn om van eigen kracht uit te gaan. Ik denk dan bijvoorbeeld dat PEC meer kans heeft in de na-competitie. Het is in ieder geval te hopen dat Wessel Dammers zijn vizier op scherp heeft staan, want die maakte nog een eigen doelpunt natuurlijk. En dan was er natuurlijk nog het spreekwoord Cody moet blijven. Denk je dat hij dat serieus overweegt, of denk je dat hij met zijn hoofd al met een transfer bezig is?
Ik denk zeker dat hij nadenkt over een transfer. Ik denk ergens ook nog wel dat Memphis Depay, de traject, wat ook wel is benoemd in de PSV-podcast, dat niet helemaal uit te sluiten is. Ook omdat je misschien ook met die blessure die hij nu heeft, ik weet niet hoe ernstig dat is, of hij daar nog echt van terug moet keren, of dat hij daar misschien wat aan moet laten doen. Maar dat je in ieder geval volgend jaar de eerste seizoen zelf hebt waarin je volop kan blijven spelen bij PSV richting het WK. En dat zou ik eigenlijk nog niet zo'n gek scenario vinden voor Gakpo. En misschien kun je dan ook nog wel hoger instappen op het moment dat je echt het vertrouwen hebt van oké, ik ga spelen op het WK en ik kan van daaruit een nog mooiere transfer maken. Dan vind ik dat niet zo'n heel gek idee, eerlijk gezegd.
Nee, dat ben ik op zich wel met je eens. Aan de andere kant, natuurlijk als je naar Arsenal gaat en je bent daar basisspeler, dan ga je ook met betere papieren richting Qatar.
Dat zou inderdaad ook nog kunnen. Ja, misschien gaat het ook afhangen van de Champions League status van PSV. Als zij volgend jaar, als zij tweede worden, ze gaan volgend jaar wel richting Champions League. En ja, dat hij op dat podium misschien nog kan schitteren, dat zou eventueel ook nog een overweging kunnen zijn. En dat hij anders een Denzel Dumfriesje doet. Dat hij gewoon ergens in de transferperiode wel alsnog die overstap maakt.
Ik denk wel trouwens dat het is natuurlijk heel verleidelijk om hem met Memphis te vergelijken. Maar het is natuurlijk wel helemaal de vraag hoe PSV er volgend jaar uitziet. Dus of ze daadwerkelijk ook een titelkandidaat zijn, hangt van zoveel verschillende dingen af. Dat je dat gewoon nog niet echt kan zeggen. Hoe staat Ajax ervoor? Hoe staat Feyenoord ervoor? Hoe staat PSV ervoor? Als er een enorme leegloop is, dan weet je ook niet of je wel echt echt, nou ja, je bent natuurlijk sowieso, doe je mee om de titel, maar ja, het kan ook zomaar heel lastig worden.
Ja, aan de andere kant, die leegloop zouden bij Ajax ook deels kunnen komen. En dat je als PSV nog beter ervoor staat ten opzichte van dit jaar.
Ja, dat is ook waar. Ja, als je zelf het bij elkaar kan houden natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja.
Zeker. Dus dat over PSV nog even één momentje eruit pakken, wat we eigenlijk nog niet helemaal besproken hebben, die 1-0. Ja, ik vond het echt heel opmerkelijk dat deze goal werd goedgekeurd.
Ja, dit was het moment van Jochem Kamphuis. Ik zat al met Jochem Kamphuis in mijn hoofd.
Ja, ja die, nee, het was een duidelijke uitleg. Ik kende deze regel eerlijk gezegd niet. Want eigenlijk waar het op neerkwam, zijn uitleg, even voor de duidelijkheid, Venetius staat buitenspel. In de aanloop naar de goal krijgt hij bal ingespeeld in de spitspositie, legt hem terug op Sangaré, die op eigen helft staat. Sangaré verplaatst zijn spel naar de andere kant van het veld. En van daaruit binnen een paar passes ligt die bal in de goal. Ja, blijkbaar is er een soort van regel waarbij de bal weer terugspeelt in de eigen helft, dat dan het buitenspel niet meer meerekent of zo.
Nee, dat er een nieuwe aanvalsfase ingaat. Ja, er wordt heel vaak gezegd van, je moet scheidsrechters hebben die zelf gevoetbald hebben. En dit is zo'n moment, toch? Ik bedoel, op het moment dat jij je spits inspeelt, die hem laat vallen en vervolgens open je hem naar de andere kant. Dan is dat allemaal een onderdeel van die aanval. Want op het moment dat jij natuurlijk die spits inspeelt, verplaatst de verdediging van Willem II zich en ontstaat er ergens anders ruimte. Nou ja, dan is het sowieso onderdeel van die aanval. Daar kan wat mij betreft geen twijfel over bestaan. Aan de andere kant is het zo, ja, als de regels voorschrijven dat de grensrechter het buitenspel niet geconstateerd heeft en er bij nieuw balbezit op eigen helft een nieuwe fase ontstaat, ja, dan houdt Kamphuis zich hier strikt genomen wel aan de regels. En dat doen scheidsrechters graag. En ja, dan kun je hem misschien daar ook niet heel erg veel in verwijten, ondanks dat ik het totaal niet met hem eens ben.
Nee, dan zou er eerder een regelwijziging moeten komen dan dat we hier Kamphuis onder de bus moeten gooien. Maar goed.
Ja, ik vind dat op zich altijd wel prima hoor. Want meestal als je dat doet, dan zit je er wel goed bij. maar goed.
Bij twijfel altijd de scheidsrechter onder de bus.
Bij twijfel. Ja, Baks, Van de Graaf, Nachtegaal.
Ja, we hebben wel een aardig lijstje in Nederland. Maar goed, daar moeten we toch nog maar een keer een thema aflevering over gaan maken. Hoe we dat aan kunnen passen.
Met Arag.
Ja, lijkt me goed om te doen. Weinig controversiële beslissingen volgens mij. Tenminste, ik heb ze niet gezien bij Go Ahead Vitesse. Ja, of waren ze er wel?
Nou ja, ik hou er nooit zo van dat supporters zichzelf heel klein opstellen in een soort slachtofferrol.
Maar je gaat het toch doen?
Maar die tackle van Bazour op Lidberg, volgens mij als Lidberg doorloopt, staat hij 1-1 tegen de keeper. En ik heb nog even gekeken en Daza, die is niet heel ver weg, maar die gaat Lidberg niet meer bijhalen.
Ging het om het moment waar je uiteindelijk geel voor kreeg?
Ja, dus als het een overtreding is, wat mij betreft 50-50 is, maar als je dat een overtreding vindt, dan vind ik ook dat je een rode kaart kan geven.
Ja, ik vond geel eerlijk gezegd al zwaar gestraft. Ik had niet.
Precies, hier was ik al bang voor.
Ja, dus hier gaan we niet uitkomen. We gaan het ook niet te lang over scheidsrechtelijke beslissingen hebben. Hoe was de wedstrijd in zijn geel?
Ja, ik was 5 minuten te laat. Het eerste wat ik zag is Openda die om de keeper heen ging. En ik dacht, die schiet die bal erin. Maar ik zag het net niet bewegen. En ik kon de mensen nog niet zien. En ik zag later dat hij op de paal schoot. Ik heb eigenlijk wel een leuke wedstrijd gezien. Ik vond het geen goede wedstrijd. Maar er was veel strijd. En daar hou ik wel van. Kansen over en weer. En nou ja, ik zit niet helemaal in die spanning richting de play-offs. Ik ben vooral een beetje volgevreten al van de handhaving. En ja, ik heb het idee dat die spelers ook niet heilig geloven in het behalen van de play-offs en daarmee mogelijk Europees voetbal. Dus ik heb op zich een prima middag gehad en ik kan ook wel, die nederlaag die raakt me niet heel erg. Ik vind wel, dit Vitesse is wel te pakken als je ziet wat die missen met een leger aan geblesseerden en geschorsten. Dus goed, je had hem kunnen winnen, maar ik vind het geen drama dat je niet gewonnen hebt. Ik heb wel een gezellige middag gehad eigenlijk. Ja, ik heb genoten van Circus Schubert bij Vlaren.
Ja, het was echt weer genieten, man. Eén showduik waarbij hij die bal recht op zich af krijgt. Hij maakt een soort sprong en via zijn eigen benen gaat die bal nog over de achterlijn. Geeft hij een corner weg.
Ja.
Hij staat bij één moment, die kans van Lidberg, dat hij gewoon een vrije trap. Hij staat gewoon volledig bij zijn eerste paal. Echt heel bijzonder, waardoor die bal valt ongeveer op de doellijn en hij is nog steeds niet in de buurt. Lidberg mist uiteindelijk die kans. Of hij legt hem terug en er kwam niks uit. Maar ja, Als Vitesse supporter zou ik helemaal gek worden van die gozer. Maar goed, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, denk ik.
Ik hoop wel dat hij in de Eredivisie blijft.
Ja, de circus. Dat het rondgaat door Nederland nog steeds.
Zie je, dat hij de komende 18 jaar bij iedere Eredivisie club 1 jaar onder de lat staat als tweede keeper.
Ja, ik denk dat hij heel dat het heel leuk is als hij ergens in de Duitse derde divisie of zo gaat keepen. Dat hij daar elke week een show mag houden. En voor mij in de Eredivisie hoeft het eerlijk gezegd niet meer. Liedberg in de Eredivisie, kan het wel?
Ja, kijk. Het is een gozer die, volgens mij wel vaker gezegd, die heel lang een worstelcarrière gecombineerd heeft met een semi-prof amateuropleiding als voetballer. En uiteindelijk voor het voetbal gegaan is, van het derde of het vierde niveau in Zweden gekomen is. En nou ja, ik vind hem nog geen Eredivisie-spits. Maar 7 maanden geleden was het nog niet eens een KKD-spits of een tweede divisie-spits. Dus hij wordt wel echt heel snel veel beter. En ja, hij is fysiek ontzettend sterk. Hij heeft diepgang. Zijn techniek wordt langzaam beter. Zijn afronding wordt heel iets minder slecht. Dus nou ja, de progressie is wel degelijk zichtbaar. En Van Wonder is gek op hem. Ook natuurlijk bij het alternatief van de normale spits. Want Cordona is met grote verwachtingen uit Spanje gehaald. Die brengt het niet. En Moulenga die is gewoon letterlijk te oud. Dus ja, het is nog niet wat het moet zijn. Maar ja, ik sluit ook niet uit dat die volgend jaar wel de ontwikkeling zo doorzet dat het een Eredivisie spits is. Nou ja, en dan heb je wel een klein sprookje gaat wat ver. Maar heb je een hele mooie investering gedaan in een hele vette voetballer. Omdat hij simpelweg door echt keihard te werken zich ontwikkeld heeft.
Ja. Ja, het zou inderdaad een soort sprookje. Het zou wel heel knap zijn als ze hem op dat niveau weten te krijgen. Wat dat betreft, leuk project om te volgen. Het project
maar het is ook super frustrerend hoor, want hij mist echt ook de gigantische kansen. En,
ja, of hij neemt de bal niet goed aan, waardoor die kans net even iets kleiner is dan die zou moeten zijn.
Ja, precies. En dit was zijn vierde doelpunt van het seizoen. Tegen Willem II maakte hij zijn derde doelpunt van het seizoen. En ja, werd zijn naam gezongen op de melodie van Will Griggs on Fire. Dat gebeurde vandaag ook weer. En dat vind ik toch wel hele goede voetbalhumor.
Zeker.
Ja.
Die voetbalhumor hebben ze bij Vitesse niet zo nodig. Want daar hebben ze gewoon een spits die er met gemak 15 inschiet. Openda. Ja. Die kon alleen nog wel eigenlijk 2 keer een bedankje doen aan de aangever. Want ja, zowel de eerste assist als de tweede assist was fantastisch. De eerste was van John Joni van achteruit. De tweede was van Bazour. Welke vond jij het mooist? Of kun je dat niet zeggen als Goal Eagles supporter?
Oh, jawel hoor. Ik kan echt ontzettend op zo'n dag ontzettend genieten van de voetbalkwaliteit van Openda en Bazour. Ondanks dat het allebei bij Vlaag ook best wel vervelende mannetjes zijn. En ik denk die bal van Dom Joni op Openda het mooist. Al is het wel zo dat die, wat mij betreft, die bal helemaal verkeerd raakt, Openda. Waardoor Noppert kansers is. Want hij krijgt het als het ware volgens mij op zijn enkelbal.
Ja, het was niet helemaal zo de bedoeling. Maar het pakte heel goed uit voor Openda in dit geval. Ja, ik heb erg genoten van Bazour. De manier waarop hij die assist geeft. Maar ook wel van andere momenten. Dat hij toen hij weer terug werd gezet naar de achterhoede. Dat hij weer ouderwets aan het strooien was. Dus wat dat betreft laten we hopen dat die vooral nog volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt.
Je krijgt een beetje amateurvoetbal feelings erbij. Hè? Van de beste speler die dan maar zijn draag in gaat staan en een beetje lange ballen gaat geven.
Heerlijk. Ik geniet ervan. Ik kreeg meer amateurvoetbal vibes van Fortuna Sittard als ik eerlijk ben. Ja, sorry hoor. Maar 4-5 wedstrijd. Feyenoord komt uit een Europees duel. We hebben Fortuna gezien in de tweede seizoenshelft. Veel weerbaarder dan in de eerste seizoenshelft. Soms de formatie ook aangepast. En op het moment dat je tegen Feyenoord speelt, Feyenoord wat ook nog in de sterkste elf komt opdraven, zie je Fortuna 1.0. 4 man achterin. 3 spelers die wat mij betreft tot de slechtste 3 eredivisieverdedigers van dit seizoen horen. Tenminste die regelmatig gespeeld hebben. Tipan sowieso, Jansen en aan de linkerkant Ivo Pinto. Die laatste 2 die in het elftal kwamen door de afwezigheid van Sio Vas en van Cox. Maar het was gewoon echt niet te doen. Er staat Van Osta nog achter. Nou ja, daar ga ik het niet meer over hebben, want daar heb ik het al genoeg over gehad.
Pakte ook een paar hele goede ballen.
Ja, dat is waar. Als de bal zeg maar onder een meter is, dan komt hij nog wel vaak in de buurt. Maar ik denk dat we jouw uitspraak van vrijdag er even bij moeten halen met betrekking tot keepers. En dat die ook weer redelijk van toepassing was van Os. Je uitspraak in de daily. Komt die 1-1 overeen nog?
Dat je als keeper beoordeeld wordt op de bal die je niet pakt.
Ja.
Ja, dat is helaas waar. Dat heeft mij als amateurkeeper ook altijd genekt. En ik denk dat het Yannick van Os ook nekt. Want hoe die dan bij die 1-0 van Geertruida onder een corner doorgaat.
Ja, het deed mij een beetje denken aan een vechtpartij op het schoolplein. En dat de grote jongens voor je staan en dat jij niet kan zien zeg maar, wat er gebeurt. En dat je dan probeert als klein jongetje daarachter zeg maar, om ook wat van de situatie mee te krijgen. Nou, dat lukte dus voor geen meter. Pijnlijke tegengoal voor Fortuna. En ja, wat mij betreft, dat had bij rust al 5-0 kunnen zijn. En dat had ook 1-8, 1-9 of zo kunnen zijn. En als je ziet dat je in een situatie zit waarin je het niet alleen om de punten gaat, maar ook om het doelsaldo, is dat wel een beetje een vreemde strijdwijze van Fortuna, als ik heel eerlijk ben.
Ik vond het sowieso heel vreemd, man, want Ulte die gaf na afloop tekst en uitleg. En die gaf ook een klein inkijkje hoe die het tactisch benaderd had. Want als je druk gaat zetten, dan krijgt Kuktu hier ruimte. En als je inzakt, dan komt hier ruimte. En dat gaf je op zich allemaal wel goed weer. En ik denk dat het tactisch gezien ook wel allemaal klopt. Maar met mijn boerenverstand en mijn trainerscursusje als jeugdtrainer zou je toch zeggen, Feyenoord is vermoeid. Die grijp je als, een beetje zoals PEC Zwolle in de arena, gewoon de eerste 15 minuten probeer je die gewoon bij de keel te grijpen. En niet in de wedstrijd te laten komen, die duels te winnen. Je bent fitter dan zij, je speelt op een slecht veld. Ja, dat lijkt mij toch logisch, of niet?
Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ook wel een beetje de aanpak had moeten zijn. Want hij gaf vooraf aan van, ja, we gaan proberen Feyenoord onder druk te zetten. En ja, van daaruit te proberen iets te creëren. Alleen, ja, het zat al niet heel erg, het was niet heel erg overgekomen voor spelers blijkbaar. Want ze waren ook niet goed in de duels, in de openingsfase. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik had denk ik geprobeerd om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Juist met het idee van Feyenoord wil die wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. Ja, die willen juist dat de tegenstander ruimte weggeeft en dat ze niet inzakken. Ja, en als je dan na een uur bijvoorbeeld nog in de wedstrijd zit met een 0-0 of met een 1-0 achterstand, ja, dan wordt het vervelend voor Feyenoord. En nu werd het eigenlijk geen moment. Ook omdat Feyenoord gewoon in de eerste helft prima speelde. Geertruida een hele belangrijke rol speelde met 2 goals. Dat ze echt op zoek gingen naar doelpunten. En ja, dat ze eigenlijk die wedstrijd voor rust al wisten te beslissen.
Als je toch ooit als Geertruida een hat-trick zou kunnen maken in de Eredivisie, dan was het wel een Sittard, hè?
Ja, sowieso. En het was ook nog de perfecte hat-trick geweest, hè?
Ja. Eén kopbal. En een kopbal.
Ja, een kopbal. Daarna eentje met links, die prima binnenschiet. Ook echt een waanzinnige sprint richting de goal. Want op het moment dat volgens mij was het Til die de paas naar de buitenkant gaf, naar Nelson. En op het moment dat Til die bal krijgt, staat Geertruida volgens mij nog op zijn eigen helft. Dus die maakt echt een sprint van 60 meter... om in de 16 te komen en hij schiet hem ook nog lekker binnen. Dus wat dat betreft was het de dag van Geertruida. En als hij in de tweede helft inderdaad met rechts ook nog had gescoord, dan was het dan was het helemaal niet normaal geweest. Maar dat mocht niet zo zijn.
Hij prefereerde hem altijd een beetje als centrale verdediger. Zeg maar met zijn voetballende vermogen, combinatie van snelheid, fysieke kracht. En hij is natuurlijk niet zo heel groot. Maar ik begin langzaam toch wel te twijfelen of het niet gewoon echt een betere rechtsback is. En ook omdat hij dus wel zo doelgericht is en heel fel. Ja, dat hij daar dan toch ook wel iets in kan toevoegen.
Ja, sowieso. Zeker op de manier waarop hij het nu invult. En dat hij niet à la Pedersen alleen maar de buitenkant bestrijkt. Maar ook dat hij in de binnenkant een rol speelt in het spel van Feyenoord. Is dit denk ik best wel een rol die goed bij hem past. Ja, aan de andere kant. Ik denk juist ook wel dat hij de eigenschappen heeft om centraal te spelen. Dus wat dat betreft ideaal voor hem denk ik dat hij multifunctioneel is. Dat er misschien ook wel kansen voor hem liggen in de toekomst in het centrum. Maar goed. Dat gaan we zien. Nog één momentje langs de zijlijn. Ja, ik vond het fantastisch. Roel Jansen, die Slot probeerde in een soort judo-worpen naar de grond te werken, leek het een beetje. Nou, dat was al grappig. Maar dat Pusic en de Wolf daarna binnen 3 seconden van de bank kwamen om hun hoofdtrainer te verdedigen, dat vond ik echt schitterend.
Ja, goed. Als je de interviews van Roel Jansen terugluistert de afgelopen seizoenen, weet je, dan ben je benieuwd naar zijn CITO-score. Maar ik vond hem hier, vond ik op zich wel dat hij een punt had. Want het is gewoon heel irritant als je als trainer een aanval verhindert door die bal vast te houden. Weet je, ik bedoel, Fortuna wil snel ingooien of in ieder geval die mogelijkheid hebben en Slot verhindert dat. Dus ja, dat je dan een beetje gepikeerd reageert en die bal uit zijn handen probeert te pakken, ja, dat vind ik wel. Ja, weet je, dat vind ik eigenlijk gewoon irritant. Dus ik snap wel dat hij daar boos om wordt. En nou ja, het feit dat hij het waarschijnlijk in zijn eentje nog wel op zou nemen tegen Pusic, Slot en Van der Wolf, dat zeggen we iets over hem en niet in positieve zin.
Nee, dat ik denk niet dat hij dat zou hebben overleefd als de Wolf en Pusic zich echt kwaad zouden maken. Maar goed, zover kwam het niet. Feyenoord in de tweede helft, toen ze alle wissels hadden gedaan, niet de top meer. De 1-3 gaven ze nog weg. Mooie bal van Seuntjes, maar niet echt meer in de problemen gekomen. In die slotfase. En dus ja, bijna probleemloos richting Marseille. Misschien hopen dat Senesi dat meevalt met die kleine blessure. Maar voor de rest een hele fijne middag voor Feyenoord in Sittard.
Nelson weer goed, man. En die heeft het volgens mij 90% van het jaar echt niet laten zien. Maar ik zou het leuk vinden als hij nog een jaar gehuurd kan worden van Arsenal. Ik betwijfel of dat een mogelijkheid is. Maar dat hij volgend jaar gewoon een heel jaar op dit niveau kan spelen.
Ik denk ook wel dat hij het nodig heeft. Dat hij een overstap richting Arsenal zou echt een te grote stap zijn. En Feyenoord kan hem heel goed gebruiken. Misschien zelfs met het oog op het vertrek van een Sinisterre of aan die rechterkant. Waar aan de andere kant staat Balemarkt ook klaar. Dus misschien dan vanaf links zou best wel een mooie plaatje kunnen zijn voor Feyenoord als Sinisterre vertrekt.
Ja.
Dus zou een goede optie kunnen zijn, denk ik. Laatste wedstrijd hebben we nog te goed. Dat is RKC Waalwijk tegen FC Groningen. Ja, de zondagavond 8 uur wedstrijd. En daar was niet iedereen het mee eens of was niet iedereen heel blij mee. Groningen supporters gooiden balletjes op het veld. Ik denk dat het gekleurde pingpongballen waren en geen knikkers. Want het lijkt me niet handig om keiharde glazen knikkers naar je eigen keeper te gooien. Maar die lieten wel even weer merken dat ze het niet helemaal eens waren met die 8 uur.
Nee, nou ja, ik vind het supergoed, man, dat ze dat... dat iedereen daartegen blijft protesteren. In ieder geval voetbalsupporters. Voor ons, voor deze opname is het niet ideaal. Nou ja, als je morgenochtend moet werken en je moet helemaal uit Groningen komen, is het ook verre van ideaal. Het is een absurd tijdstip om maar zoveel mogelijk voetbal uit te kunnen zenden. En op lange termijn win je er helemaal niks mee, want je knijpt gewoon je publiek uit. Dus ik vind het een goed protest.
Zeker. Ik ben er ook nog steeds geen voorstander van. Die zondagavond laten we lekker alles over die andere tijdstippen verdelen. Dan is er genoeg voetbal. Maar
precies.
Goed, normaal gesproken wil het ook nog wel eens voorkomen dat die 8 uur wedstrijd tegenval. En dat was vanavond zeker niet het geval. En het begon eigenlijk al met een... Ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Bij het begin van de wedstrijd de shirts van RKC. Van Villa Pardoes.
Ja, man. Ja, eerder al bij Go Ahead natuurlijk. Voor Beat Batten volgens mij. Voor Pleun. En nu bij RKC. Ik vind het super vet als voetbalclubs zich maatschappelijk inzetten. En volgens mij kan het heel goed via zo'n shirt door aandacht te vragen voor een goed doel. Je krijgt media-aandacht. Dus ik denk dat dit alleen maar winnaars heeft. Heel vet.
En voor de mensen die het niet gezien hebben, het was een shirt dat is ontworpen door een van de kinderen ook van Villa Pardoes.
Ja.
Villa Pardoes die zorgt ervoor dat... die zamelt eigenlijk geld in voor ernstig zieke kinderen en hun ouders. En dat een van die kinderen, een 10-jarig meisje, die had dit shirt ontworpen. En ik vond het eerlijk gezegd ook nog wel een heel vet shirt om te zien. Dus wat dat betreft is het zeker een aanrader om, als je een shirtjescollectie hebt of je vindt het leuk om shirts te kopen, om deze aan je collectie toe te voegen.
En... Ja, bij Nike en Adidas werken allemaal heel duur betaalde mensen om de meest teringlelijke shirts te maken in de meest felle kleuren. En hier is een meisje van 10 die slaagt erin om iets volstrekt unieks op de mat te leggen. Dus hulde.
Ja, perfect. Misschien kan ze ook het shirt van FC Groningen ontwerpen. Want dat vind ik echt afzichtelijk, man. Maar goed, ik denk dat niet alleen de shirts in het voordeel van RKC waren vanavond, maar ook het voetbal. Het was...
Heb je trouwens over dat shirt van Groningen, heb je meegekregen hoe dat gegaan is? Want ze hebben dat toen in een soort limited edition verkocht. Voordat mensen het kochten, wisten ze nog niet wat voor shirt het was. Dus het was een beetje het op de gok kopen.
Okay.
Neil die kocht het ook.
Yeah.
En die kreeg het binnen en toen keek ik zo van... Ja, is dit nou wat ik gekocht heb? Moet ik hier blij mee zijn?
Ja, die reactie kan ik me helemaal voorstellen. Want ik denk ook dat Robijn wel wat mooiere shirts heeft gemaakt dan dit. En Groningen heeft in mijn ogen best wel mooie shirts gehad. Maar daar valt deze zeker niet onder. En hij bracht vandaag in ieder geval ook geen geluk. Dit was echt een absurde eerste helft als je kijkt naar... Hoe RKC ervoor staat, hoe het de laatste weken ging met RKC, hoe de verhoudingen normaal zijn tussen Groningen en RKC. Ja, na 40 minuten staat het gewoon 3-0.
Ja, man. Nou ja, het moest gebeuren natuurlijk ook voor RKC. Want ze zijn nog wel behoorlijk in de degradatienood gekomen de afgelopen weken. En dan zegt het wel iets over de mentale staat dat je dit nu op kan brengen. Dat je je niet mee laat slepen in negativiteit, maar dat je gewoon zo goed voor de dag kan komen.
Absoluut. En ook de kansen die je krijgt. Die je krijgt zijn dan wel geschonken. Een bizarre terugspeelbal van Dankerlui. Maar goed, buitenkantje rechts. Lekker nonchalant terug op de keeper. Maar je moet ze nog wel even maken. En dat deed Stokkers in dit geval. Bij de eerste goal. Vervanger van Odgaard. Die eruit is. Dus ook dat had nog voor RKC een flinke domper kunnen zijn richting deze wedstrijd. Maar Stokkers vult het eigenlijk perfect in. En maakte niet alleen de 1-0, maar ook de 2-0. En ja, ook daar, ja, die van Danklui, de eerste van Danklui, dat is echt een fout. Maar bij de 2-0, het lijkt wel of Van Hintem een cement onder zijn schoen had zitten of zo. Want die kan denk ik nog 5 centimeter van de grond af.
Nee, hij wordt oud.
Ja. Ja,
ben je als Groningen supporter 300 kilometer heen gereden, 300 kilometer terug. En dan ga je er zo aan onderdoor.
Absoluut.
Letterlijk.
Ja, zo. Die moest je even maken, deze.
Ja, ik zei het en toen bedacht ik me pas.
Ja, nee, ja, Van Hintem heeft ook wel best een goede wedstrijd gespeeld. Dus toen, ik kan me een Feyenoord uit nog herinneren, waarin hij echt als een soort krijger verdedigde. Maar deze wedstrijd was niet goed. Verdedigend gezien van Groningen in het algemeen. Te Wierik deed niet mee. Kassen Wierjo was nog aardig, maar in zich heel viel het gewoon enorm tegen. En ja, de 3-0, niet, ja, wat minder een verdedigende fout, maar wel echt heerlijk afgerond door Van de Venne.
Ja, man. Ja, nee, ik ben een groot fan van het werkpaard van de Venne. En af en toe dan zie je ook het vernuft wat hij ook wel heeft. En dit is gewoon echt heel goed gezien en heel goed afgewerkt. Zag Leeuwenburg er bij de tweede en de derde goal niet echt lekker uit, hè?
Ja, voor mijn gevoel, die tweede is hij vooral slachtoffer dat Van Hintem onder die bal doorgaat. Waardoor hij een beetje in het midden komt. Dan kon hij denk ik niet zo heel veel meer aan doen.
Maar dan is het toch ook gek om zo uit te komen?
Ja, ja, wat moet je blijven staan op het moment dat er twee XC-spelers voor je neus staan?
Ja, ik denk dat het effectiever is om te wachten, ja.
Ja, ik denk dat dit toch de enige manier was om die bal te blokken, zeg maar. Om die twee aanvallers tegen één keeper situatie te voorkomen. Dus
ja,
wat
een soort alles of niets.
Ja. Ja, wat dat betreft vond ik het in dit geval niet zo heel gek. Ja, en die derde, je moet hem ook nog even zo maken. Hè. Echt wel heerlijk afgerond door de Van de Venne.
Ja, nee, zeker. Fantastische middenveld. Ik hoop dat hij volgend jaar bij Go Ahead speelt.
Ja, dat dacht ik al. En Stokkers ook.
Ja.
Stokkers, ja, begint nu ook te scoren. Dus misschien gaat de prijs nog wat omhoog.
Ja, wie weet.
Goed, ja, tweede helft. Eigenlijk, ja, ondanks 3 wissels van Buis. Vroege kans van Iran Dust. Misschien als die er meteen in gaat, dat het nog echt spannend wordt. Nu was die goal van Strand Larsen eigenlijk te weinig voor Groningen om nog echt in de wedstrijd terug te komen. Buis nog wel met de wissels van Engonge, van Kaam kwam erbij. En de derde, moet ik even nadenken wie er nog meer in kwam. Dat was El Ancoury. Ja, het is een beetje een noodingreep, zeg maar, op het moment dat je 3-0 achter staat, maar onvoldoende om die wedstrijd nog echt te doen kantelen.
Wat is het seizoen van Engonge als een nachtkaars uitgegaan? Hè?
Ja, ja, hebben we het een aantal weken geleden eigenlijk ook al een beetje over gehad. En ja, ik moet wel zeggen dat ook op het moment dat hij nog weer de kans kreeg, dus dat hij mocht invallen, maakte hij soms ook een hele slechte indruk. Dus hij is al lang geen basisspeler meer, maar heeft het ook niet echt afgedwongen om weer basisspeler te worden. Met uitzondering van deze goal, wel heerlijk uitgespeeld. De meeste spelers schieten deze zelf op het moment dat ze van Strand Larsen krijgen. En hij heeft nog de voetbalintelligentie om weer terug te leggen. En Strand Larsen in principe voor een leeg doel de bal te laten inschuiven. Dus wat dat betreft nog wel een klein vleugje van de klasse van Engonge.
Ja, zeker. Nou ja, het mag niet baat voor Groningen. Het is lekker voor de statistieken van Strand Larsen. Want die zullen ze waarschijnlijk voor een aardig bedrag willen gaan verkopen in de zomer.
En ik denk ook als hij dit zo ziet, dat hij ook wel heel graag wil vertrekken. Want hij moest het allemaal zelf doen vandaag. Eerste helft nog wel een aardig moment van hem ook. Die 1-op-1 met Etienne Vaassen. Volgens mij kreeg Vaassen nog net iets de hand tegen de bal. Waardoor het lopje van Strand Larsen nog net tegen de paal gaat. Maar eigenlijk wel weer de momenten waarop hij er moet staan, Strand Larsen. Dan is hij ook effectief. En dat, ja, is denk ik wel een heel groot winstpunt voor hem in dit seizoen.
Ja, het is voor een subtopper of een middenmotor wat Groningen is het echt een hele goede spits. En ja, ik vind hem ook heel compleet. Dus ja, ik ben benieuwd of die echt een stap kan zetten.
Ik ook. Ik zou hem liever volgend seizoen ergens anders zien op een hoger niveau om te kijken of hij dat ook aan kan. Ja, je hebt het over subtopper, middenmotor, Groningen. 4e nederlaag op rij. Ze staan nog steeds achter, wat al bizar is. Maar... Ja. RKC 31 punten, Groningen 36 punten en de nummer 16, volgens mij PEC 26 punten. Dus het verschil voor RKC is even groot als met de play-offs plek als met de degradatieplekken. Het is echt ongelooflijk.
Ja, ik denk dat Frank van Mosseveld op kantoor heel gerust zijn koffie opdrinkt op het moment dat ze eindelijk veilig zijn, hoor. En dat die play-offs ze eigenlijk geen reet boeit.
Nee, dat zou echt een droomscenario zijn. Maar ik denk dat ze met deze overwinning wel een hele grote stap hebben gezet richting handhaving. Dat zie je ook als we even kijken naar de stand. Laten we de grote spelen Hete Koning nog even liggen. Die bewaren dan voor het laatst. Stand natuurlijk bovenin ongewijzigd wat betreft de top 3. Ajax, PSV en Feyenoord. Waarbij Feyenoord hele goede zaken doet in de strijd om plek 3. Voor de rest, ja, niemand die strijdt om plek 8 wil blijkbaar een wedstrijd winnen. Dus die hebben allemaal punten laten liggen. Het geldt eigenlijk vanaf plek 8 tot en met plek 18 heeft er niemand gewonnen. En dat betekent eigenlijk ook dat er onderin weinig wijzigingen zijn. Oh ja, nou, met de uitzondering van RKC natuurlijk. Die gaan naar plek 14, 31 punten. Dan Fortuna 29 punten, PEC Zwolle 26, Sparta 26 door dat puntje, gewonnen puntje. En Willem II op plek 18. Dus ja, dat blijft heel spannend onderin. Zeker als we kijken naar volgende week. SC Cambuur RKC op het programma. PEC Zwolle speelt thuis tegen Utrecht. Fortuna uit bij Twente. Willem II Heracles kan nog spannend zijn wat dat betreft. En Groningen Sparta. En op de zondag kijken we om de strijd om Europees voetbal en de bovenste plekken. NEC Go Ahead, Vitesse Heerenveen. En de twee topstukken van het weekend. De toppers AZ Ajax. Om 14:30 en Feyenoord PSV om 16:45. Dus twee heerlijke wedstrijden om naar uit te kijken.
Super Sunday.
Zeker. Super Sunday XXL, denk ik. Dat het weer is. Of misschien hebben ze wat anders bedacht. Ja hoor. Ik ken trouwens degene die dat ooit bedacht heeft op de redactie. Misschien dat hij deze keer nog iets moois bedacht heeft voor de zondag.
Is dat een prettig persoon?
Dat is zeker een prettig persoon.
Is hij ook als hij dan... andere dingen doet, totaal over de top.
Nee, zeker niet. Dus nee? Dit was best wel een verrassing. Maar goed, voor hetzelfde geld heeft hij volgende week weer een verrassing in petto. We gaan het afwachten.
De titanenstrijd Vitesse-Heerenveen.
Ja, daar gaan we volgende week... Ja, we pakken hem sowieso mee voor de bordbeschoot. Maar ja, dat wordt echt een heerlijk weekendje volgende week. We hebben alleen nog één ding te doen voordat we kunnen afsluiten in de bordbeschoot podcast. En dat is uitdelen van de grote speler en de Hete Cola Awards. En... ja, ik ben wel benieuwd naar de inzending. We hebben best wel veel binnengekregen via Twitter en via Instagram. Dus ik zal eerst even een aantal noemen voor grote speler. Björn Wind gaat voor Richard van der Venne. Joël gaat voor niet als enige voor Geertruida en Klaassen. Geertruida zie ik namelijk vaker voorbij komen. Openda komt voorbij. Alle XC-spelers met het prachtige shirt wordt genoemd. Zit er voor jou wat tussen, Mart?
Ik twijfel heel erg, omdat mijn supportershart geniet enorm van de 1200 NEC-supporters die naar Utrecht zijn afgereisd. Maar als mens is denk ik de shirtcollectie van Go Ahead en RKC met afstand het mooiste, omdat het supergoed is, denk ik, als voetbalclubs, relatief kleine voetbalclubs, zich zo inzetten voor de maatschappij en... Nou ja, dat is ook het bewijs waarom voetbalclubs, denk ik, van cruciale waarde zijn voor de maatschappij en ook nooit verloren moeten gaan.
Mooi. Die grote speler award, die kunnen ze zeker gebruiken. Ik hou het even bij het sportieve, omdat ik niet voor hetzelfde wil gaan in dit geval. Ik heb getwijfeld tussen eigenlijk twee spelers, Klaassen en Nelson. Klaas is natuurlijk hartstikke belangrijk voor Ajax in de titelrace. En Nelson die steeds meer rendement krijgt voor Feyenoord. Alleen ja, ik vond het nog beter om voor een team te gaan dat deze week met 10 man voor een resultaat heeft gestreden. Echt heeft laten zien hoe je een derby in moet gaan. En hoe je ondanks 80 minuten in ondertal toch een punt kan pakken. Dus ik ga voor Heracles Almelo als collectief in dit geval.
Nice. Mooie grote speler.
En om even bij Heracles te blijven. De meeste Hete Kolen inzendingen die zijn allemaal gekomen. Of uit de hoek van Kamphuis. Of richting Kamphuis. Of richting het publiek van Heracles. We hebben nog wel wat uitzonderingen ertussen staan. We hebben onder andere Jerry de Hilteman er nog bij staan. Dat was ook een heel opvallend verhaal. Die flink stond te feesten bij het Emmen-kampioenschap. Terwijl die in de winter gewoon over is gestapt van Emmen naar NAC Breda. Heel opmerkelijk moment.
Ja, die vertelde enorm spijt te hebben dat hij een fout gemaakt had. En die bedelde als het ware even terug kon komen bij Emmen. Terwijl NAC volgens mij ook nog wel voor een redelijk significante transfersom. Ik meen 2 ton hem overgenomen heeft.
Ja, 2,5.
Ze hebben daar wel echt een abonnement op slechte aankopen van Emmen. Want eerder Anko Jansen pakte niet helemaal lekker uit. En nu dit.
Ja, echt heel bijzonder. Maar goed, die gaat de Eredivisie Hete Cola Award toch niet winnen. Wat is jouw, waar gaat jouw award naartoe?
Ja, ik vrees dat alleen het scheidsrechterschilde deze Hete Kolen Award verdient met alles wat er gebeurd is bij zowel Heracles Twente, bij PSV Willem II. Het houdt helaas niet op.
Nee.
Dus ik hoop dat er vooruitgang komt bij het Nederlands scheidsrechterskorps, maar ik vrees dat het lastig wordt.
Ja, ik zou er bijna meegaan. Maar ik vind het A niet leuk om de Hete Kolen aan de scheidsrechter te geven. En B vind ik het niet leuk om het zelf te doen. Dus ik ga toch even wat anders verzinnen. Ik moet er nog wel één ding bij zeggen trouwens. Want ik vond het best wel gek dat bij Heracles, we hebben het er al eerder even over gehad, maar dat daar ongeveer 100 bekers op het veld kunnen worden gegooid. En dat er bij andere wedstrijden dat dan één beker wordt afgefloten. Wees dan ook consequent dat je één lijn trekt. Maar goed, dat
bij
nog even.
Bij Kwet werd trouwens ook met honderden bekers naar de Duitse Mark Schuber gegooid.
Ja.
Die deed daar trouwens helemaal niet kinderachtig over. Dus dat is wel goed voor zijn circus.
Ik heb toch liever dat er één lijn wordt getrokken. Ik heb het idee dat het kamphuis na één beker bier iedereen aan de kant roept. En dat op andere plekken iets anders mee om wordt gegaan. Maar goed, wat dat betreft genoeg te verbeteren voor zowel het scheidsrechterskorps als de KNVB. Alleen, ja, mijn Hete Kolen Award gaat deze week helaas naar George Holte.
Zo. Ja. Dat zal aankomen bij Short.
Dat is vaak geprezen.
Die slaapt niet hoor, vannacht.
Nee, nou ja, misschien sowieso niet na deze wedstrijd. Dus dan kan hij dit er ook nog wel bij hebben. Ja, we hebben hem vaak geprezen om zijn keuzes. Ook om de progressie van Fortuna in de tweede seizoenshelft. De tactische aanpassingen. De manier waarop hij de ploeg weer aan de praat heeft gekregen. Alleen ja, als je kijkt naar Feyenoord en hoe ze die wedstrijd ingingen, welke tactische keuzes zijn gemaakt. Ja, ik snap er eerlijk gezegd niet heel veel van. Ik had absoluut niet gekozen voor deze strijdwijze tegen Feyenoord. En wat dat betreft, met nog een paar wedstrijden te gaan, lijkt het me handig om, ik ga het nog één keer zeggen, je beste keeper op te stellen. en om je verdediging wat anders in te stellen als je tegen sterkere tegenstanders speelt. Feyenoord heeft altijd moeite tegen 5 verdedigers en zeker niet tegen deze achterhoede. Dus dat, dat moet anders, denk ik, voor de komende weken. En Fortuna staat er nog goed voor, dus het is nog op tijd. De Hete Kolen is altijd een waarschuwing. Dus misschien dat het nog helpt voor de laatste 3 wedstrijden.
Voor deze woensdag, ik heb echt zin in die midweekse speelronde. Nee, die is volgende week, hè?
Ja, ja.
Ja, volgende week.
Eerst nog de hele mooie speelronde en dan de laatste week met 2 wedstrijden. Laten we hopen dat het tot de laatste speeldag spannend blijft. Mart, het was een flinke lange opname. We hebben het goed volgehouden deze keer. Bedankt weer voor je tijd op de zondagavond en je mooie inzichten. En dan,
dankjewel, Wout.
Dan wens ik alle luisteraars ook nog een goede zondagavond of maandag wanneer je dit luistert. Precies. Bedankt voor het luisteren voor deze keer en tot volgende week.
Later.